Luisteren we nu met eerbied naar Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit Hooglied 8. Hooglied 8 luidt: Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder, dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijner moeders huis. Gij zoudt mij leren, ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij, die daarop klimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij onze zuster doen in die dag, als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Salomo had een wijngaard te Baal-Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. Een ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard die ik heb, is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem. Doe ze mij horen. Kom haastelijk, mijn liefste, en wees gelijk een ree, of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen. De tekst voor de prediking kunt u vinden in de versen 5 tot en met 7. En daar lezen wij: Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw arm, op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Geliefde gemeente, avondmaal vieren heeft te maken met de liefde. De liefde van Christus tot de zijnen en ook de liefde van de zijnen tot Christus. En als het gaat om de liefde, dan heeft de Bijbel ons een uitmuntend boekje nagelaten. Dat is het hoogste lied op de liefde. Allereerst is dat de liefde tussen Salomo en Shulamiet. En er worden ook nog andere personen genoemd in dat boekje, onder andere de dochters van Jeruzalem, die ook aangeduid worden als de maagden, en de wachters op de straten van Jeruzalem. En al van ouds hebben ook de rabbijnen en ook de uitleggers in de christelijke kerk dit gezien als een symboliek van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. En de sleutel daarvoor is Efeze 5 vers 27. Waar Paulus schrijft over het huwelijk, ziende op Christus en zijn gemeente. We willen ook van daaruit dan luisteren naar de liefde tussen de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk. Dat schrijven we onder onze woorden. De liefde tussen de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk. En dan drie gedachten. Allereerst de verwondering over deze liefde. Ten tweede de herinnering aan deze liefde en de verzekering van deze liefde. En als u even kijkt naar de tekst, dan zult u zien dat de drie punten in de tekst te vinden zijn. Als we allereerst luisteren naar de verwondering over deze liefde, dan zit dat opgesloten in de vraag die gesteld wordt in vers 5. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Vervolgens de herinnering aan deze liefde. Onder de appelboom heb ik u opgebekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gewaard heeft. En dan de verzekering van deze liefde, vers 6 en 7, zet mij als een zegel op uw hart, enzovoort. U zult merken wanneer ik deze tekst uitleg, dat ik altijd eerst even stilstaan bij het historische element in de tekst. Om dan vervolgens over te gaan op de geestelijke betekenis daarvan. Dus dat doen we ook telkens bij deze drie punten. Als we het begin van hoofdstuk 8 lezen, dan is daar Sulamiet aan het woord. Dat is de bruid van Salomo. En uit vers 1 blijkt heel duidelijk dat zij een verlangen heeft naar Salomo. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen ook, zouden zij mij niet verachten. Uit onze tekst blijkt dat dat vervuld is. Dat zij een ontmoeting heeft gehad met Salomo. En dan komen we gelijk bij onze tekst. Bij die vraag, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Wie stelt eigenlijk deze vraag? Onze kanttekeningen geven twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat de bruidegom zelf, dus Salomo in dit geval, deze vraag stelt. Dat hij in verbazing vraagt, wie is zij? En dat is dan Sulamiet. De andere mogelijkheid die de kanttekening geeft, is de dochter van Jeruzalem. Beide mogelijkheden passen bij het tekstverband. Als je het vervolg leest, dan zou je zeggen, het moet de bruidegom zijn die deze vraag stelt. Maar als je het voorgaande leest, vers 4 onder andere, dan zeg je nee, het zijn de dochters van Jeruzalem. Je moet een keuze maken als dominee. In dit geval kies ik dan voor de dochters van Jeruzalem. Dat zij deze vraag hebben gesteld. Zonder daar nou stellig in te zijn, uiteraard. Maar in ieder geval is het wel een vraag die in verwondering gesteld is. En stel je dan even die dochters van Jeruzalem voor. Wie zijn dat? Dat zijn de bijvrouwen van Salomo. En zij kijken naar de bruid van Salomo. Dat is Sulamiet. En er straalt rust uit van Sulamiet. En de dochters van Jeruzalem, als zij naar haar kijken, dan zeggen ze, wie is zij toch? Sulamiet, die opklimt uit de woestijn. En liefelijk leunt op haar liefste. En dat is een vraag vanuit de verwondering gesteld. Dus niet een vraag omdat zij dat niet weten wie zij is. Dat weten ze wel. Maar ze verbazen zich erover dat Salomo nou uitgesproken Shulamiet heeft uitgekozen als zijn bruid. Want waar komt zij vandaan? Nu, zij komt uit de woestijn. Want dat staat in onze tekst. Wie is zij die daarop klimt? Uit de woestijn. En dan moeten we weer denken aan de woestijn ten zuiden van het land Israël. Want in het begin van Hooglied staat dat zij afkomstig is van Kedar. En Kedar, dat is de tweede zoon van Ismaël. Dus ze stamt af van Ismaël. Wie is zij toch? Die komt uit het zuiden, afstamt van Ismaël. En bovendien moet ze een donkere huidskleur hebben. Dat heeft ze zelf gezegd aan het begin van het Hooglied. Ik ben zwart, zwart als de tenten van Kedar. En dan moet u weten dat dat in die tijd geen teken van schoonheid was. Hoe blanker de huid, hoe schoner een vrouw. Begrijpt u die verwondering van de dochter van Jeruzalem? Ze zeggen eigenlijk in verwondering, hoe is het toch mogelijk dat Salomo Shulamiet heeft uitgekozen tot zijn bruid? Bovendien staat er in die vraag dat zij aan het opklimmen is. Ze komt dus van laag naar hoog. En dat moet je ook heel letterlijk verklaren. Als je uit de woestijn naar Jeruzalem komt, dan moet je opklimmen. Want rondom Jeruzalem zijn bergen en zo kom je dan uiteindelijk in Jeruzalem. En zij is terechtgekomen in het paleis van Salomo. Wie is zij toch die daar opklimt? Uit de woestijn, die dus van laag naar hoog opklimt uit de woestijn. Wie is zij toch? En kijk eens, die liefelijk leunt op haar liefste. Dus dat betekent eigenlijk dit, in de letterlijke zin. Die vrouw, die is niet uit eigen beweging vertrokken uit de woestijn. Nee, die is opgehaald door Salomo. En toen Salomo daar aankwam, toen moet zij in verbazing gezegd hebben, wat wilt u van mij? Ja, zegt Salomo, ik wil je als bruid. Het was liefde op het eerste gezicht. Ja, maar ik heb je niks te bieden. Nee, maar, zegt Salomo, ik heb zelf alles. Alles wat je nodig hebt, dat kun je bij mij krijgen. Kom maar, ga maar op mijn wagen zitten. Leun maar tegen mij aan. Er staat niet dat zij liefelijk leunt op zijn arm. Of dat zij liefelijk leunt op zijn knie. Nee, maar op hem. En de dochter van Jeruzalem zien wel hoe zij hem ziet. Namelijk als haar liefste. Als haar een en al. En Salomo die wil daarmee zeggen van, ik zal echt voor je zorgen. Ik zal ervoor zorgen dat je aan niets ontbreekt. Ik zal je beschermen. Ik zal je helpen om die reis te volbrengen. En ik zal je brengen in het paleis. En wij weten uit het boek Hooglied dat dat ook gebeurd is. En nu staat er voor leunen een heel zeldzaam Hebreeuws woord. Dat eigenlijk nergens in de Bijbel staat, dan alleen hier in deze tekst. En daarmee geeft eigenlijk onze tekst ook aan dat het hier gaat om een zeldzaam leunen op haar liefste. En daarin wordt vertolkt dat ze ook voor de volle 100% op hem vertrouwt. En op hem steunt en leunt. En zo wordt zij gebracht naar het paleis van Salomo. Dat is de letterlijke uitleg van deze vraag. Dan gaan wij naar een diepere geestelijke betekenis. Want u voelt al wel aan als ik zo die letterlijke uitleg uitspreek, dan komt daar al iets uit van een diepe geestelijke les. Want die dochter van Jeruzalem, die spreken dat op een manier uit dat zij verwonderd zijn, maar ook jaloers. Want zij zijn nog niet zo ver. Jazeker, zij horen bij de bijvrouwen van Salomo. Maar ze voelen wel aan dat haar positie toch wel verschilt van hun positie. En zeker, zij hebben Salomo ook lief. Dat staat in Hooglied 1 vers 3. De maagden hebben u lief. Het zijn niet zomaar vrouwen van de straat. Vrouwen van Israël of Jeruzalem zoals alle andere vrouwen. Nee, zij hebben ook al een bijzondere positie. Zij zijn ook al in zekere zin in de nabijheid van Salomo gebracht. Maar Shulamit is toch verder als het gaat om de gemeenschap met Salomo. In het genadeleven is er ook onderscheid. Niet ieder kind van God heeft hetzelfde geleerd. Er zijn er die nog heel erg in het begin staan, maar er zijn er ook die verder gevorderd zijn op de leerschool van de Heilige Geest. En je zou de dochter van Jeruzalem kunnen duiden als degene die een betrekking hebben op de meerdere Salomo, op Christus. Die ook liefde hebben tot Christus. Maar die met jaloersheid kijken naar de bruidskerk. Je zou het zo kunnen duiden naar degene die meer geoefend zijn in het geestelijke leven. Die meer bevestigd zijn in die liefde die Christus tot hen heeft. Maar als zij naar die bruidkerken kijken, dus naar een meer geoefend kind van God, en misschien doet u dat ook wel, dat u zegt, ja, ik herken mij daar wel enigszins in die dochter van Jeruzalem, want ja, ik sta nog maar zo in het begin van het geestelijke leven en ik weet nog zo weinig. Ja, als mij gevraagd zou worden, zoals gevraagd werd aan Petrus, hebt gij mij lief? Dan zou ik dat niet ontkennen, maar ik moet nog zoveel leren. Maar kijk dan eens naar die bruidskerk, zoals de dochter van Jeruzalem keken naar Shulamit. En neem die vraag dan eens over, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Want daar kun je veel van leren. Als je misschien naar het avondmaal kijkt en je ziet iemand zitten en je zegt, ja, dat die er zit, dat kan ik begrijpen. Maar ik? Maar wat is dat voor iemand dan? Wat is die bruidskerk dan? Nou, die komt uit de woestijn. En de woestijn staat in de Bijbel voor een beeld van de wereld. Ieder mens die genade kent, weet waar die vandaan komt. Die komt uit de wereld. Die zegt, ik heb vroeger echt de wereld lief gehad. En het is me een groot wonder dat de Heer mij uit die wereld getrokken heeft, naar hem toe. Als hij mij niet opgehaald had, dan was ik nog volop in die wereld betrokken geweest en opgegaan in die wereld, wat voor wereldje dat ook is. Of dat nou wereld van sport en spel of muziek is, of van mode, of misschien wel van vrome godsdienst, dat maakt allemaal niks uit. Het is allemaal wereld. Woestijn is in de Bijbel ook een plaats van gericht. Want daar gaat de Heere wel met de mens afrekenen, waar hij in gebleven is, als hij niet door genade eruit getrokken is. Een plaats van gericht. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn. Ja, dat is Shulamiet. En elk kind van God die avondmaal viert, die zal zeggen, ik ben ook zwart. Zwart als de tenten van Kedar. Van buiten lijkt het wel wat, hè. Maar dat geldt voor mij precies zo. Maar van binnen blijf ik zwart in mezelf. Zo goddeloos, zo verdorven. Dat je zegt, kan zo'n iemand nou gemeenschap oefenen met die grote, meerdere Salomo, met de Heer Jezus Christus? Nee toch. En toch kan het. Want het gaat niet van haar uit. Het gaat van hem uit. Hij is degene die naar die woestijn gegaan is. En hij is degene die een liefdesaanzoek heeft uitgesproken naar zo'n zwarte bruidskerk. Om met haar te trouwen. Haar mee te nemen. Ja, ze moet wel opklimmen. Wie is zij die daar opklimt? Ja, zij klimt op. Dus toch, zegt iemand, moet dan toch een kind van God zelf ook het een en ander doen? Moet die dan opklimmen? Nee, niet vanuit zichzelf, niet in eigen kracht. Want dat heb ik al gezegd in dat historische. Salomo, die brengt alles mee. En Shulamiet die zegt, zal ik opklimmen uit die, op die wagen? Hoe moet ik dat doen? Kom maar hier. Leun en steun maar. Met heel het gewicht van je bestaan. Op mij. En wat is dat? Dat opklimmen, dat is nou geloven. Heel eenvoudig. Van laag naar hoog. En geloven, dat is dat je niet ziet op jezelf. Of je in jezelf enige waardigheid hebt om met die meerdere Salomo mee te gaan naar zijn paleis. Maar dat je afziet juist van al die onmogelijkheden in jezelf. Daar wordt een mens aan ontdekt. Daarom snijdt de Heere ook alle wegen af buiten Christus. En zal hij gaan zien, niet alleen vanwege de zwartheid, als de tenten van Kedar, maar ook vanwege mijn onmogelijkheid kan ik mee met die meerdere Salomo om gemeenschap met hem te oefenen. Maar die meerdere Salomo die zegt, klim maar op. Steun en leun maar. Volkomen op mij. Ik heb alles in voorraad om je mee te nemen en in gemeenschap te brengen met mij in mijn paleis. Kent u daar iets van? Want dat is toch de rechte manier ook om avondmaal te vieren. Dat je echt als een arm ontledigd zondaar ziet op de gastheer. En dat je weet in je leven hoe het begonnen is. En dat je weet in je leven dat hij alles meebracht toen hij je getrokken heeft. En meenam om gemeenschap met hem te hebben. En wie is zij dan die daarop klimt en liefelijk leunt op haar liefste? Ja, is hij ook uw liefste? En dat weten de jongens en de meisjes in ons midden die verkering hebben. Dan weet je op een gegeven moment, is er maar eentje, toch? Het zou heel erg zijn als je je meisje thuis hebt gebracht en je gaat daarna naar een andere vriendin. Ze moet er maar eens achter komen. En ook binnen het huwelijk is dat toch zo van, dat je als man zegt, jij bent mijn enige. Al zou er misschien door ouderdom allerlei gebreken ontstaan, dan krijg je juist je vrouw nog meer lief. Haar liefste, dat is geestelijk ook zo. Hoe meer oefeningen des geloofs, hoe meer de liefde gaat groeien tot de meerdere Salomo. En dan ga je hoe langer hoe meer in hem zien. Dat zagen de dochters van Jeruzalem nog niet. Daarom zeggen ze het ook. Wie is zij die daar opklimt? En liefelijk steunt op haar liefde. Ze zijn er jaloers op. Ze zien het. Maar dat hebben ze nog niet. Wat Shulamiet wel heeft. Het is ook niet zo dat ze niets hebben. Dat is ook niet zo. Nee. Ze zijn nog maar heel in het begin van het geestelijke leven. En dan kan ik best begrijpen dat je worstelt met het heilig avondmaal. Horen die ook aan de tafel des Heren? Kijk, als je onbekeerd bent, dan hoor je niet aan de tafel des Heren. En ook niet als je een zekere uitwendige verandering hebt meegemaakt in je leven. Dan hoor je ook nog niet aan de tafel des Heren. Maar wie zijn daar nou welkom? Nou, dat zijn ook die dochter van Jeruzalem. Want de maagden hebben u lief. Hooglied 1 vers 3. Die een betrekking hebben op Christus. En die hebben geleerd om te hongeren en te dorsten naar zijn gerechtigheid. Die toch misschien nog niet zo geoefend zijn in het geestelijke leven. Die dikwijls aangevochten worden als het gaat om de toe-eigening des geloofs. Dat ze wel eens vanuit de strijd de toevlucht genomen hebben, net als die bloedvloeiende vrouw, om hem aan te raken, maar het liefst zo snel mogelijk er weer vandoor gaan en niet openbaar willen komen, zo aangevochten en bestreden. Ik zou zeggen, juist voor hen is het heilig avondmaal ingesteld, tot versterking van het geloof. Maar laten ze niet gearriveerd zijn. Laten ze juist zeggen, ik ben nog lang niet uitgeleerd. En ik ben nog lang niet zo ver als die en als die. Niet om nou geoefende kinderen van God de bevestigde kerk zo hoog op te heffen. En op een voetstuk te zetten. Want dan zullen ze zichzelf nooit doen. Kijk maar naar Sulamiet. Denk je dat Sulamiet echt boven die bijvrouwen stond? Nee, beslist niet. Maar zij heeft toch meer in Salomo gezien dan die dochter van Jeruzalem. Want je raakt nooit uitgekeken op Christus. Als het gaat om de eigenschappen van hem. Want waar gaat het om dat zien maar niet een zaak is van, oh nou ja, ik zie iets leuks in. Ik zie iets moois. Ik zie iets knaps. Ik zie iets krachtigs. Nee, ik weet nog heel goed dat een ouderling mij vroeg, toen ik vertelde aan hem hoe Christus aan mijn ziel geopenbaard werd. En wat zag je toen in hem? Dat ik tegen hem zei, ik zag alles in hem. Maar toen de eerste keer dat gebeurde, toen heb ik later wel eens gedacht, wat heb ik eigenlijk gezegd? Want ik zag eigenlijk nog maar dit in hem. Want het gaat eigenlijk om zijn persoon. Het gaat om zijn naturen. Het is toch een heel groot wonder dat er een uniek persoon is die beide naturen heeft, de menselijke en de goddelijke natuur. Er is niemand op de aarde zoals hij, die de drie ambten heeft om zo voor zijn volk de profeet te zijn, om hen te leiden, ook naar het heilig avondmaal. Want het is altijd nog een ten dis geleid worden, daar ga je niet uit eigen beweging aan. En ook als priester, want juist vanuit die profetische bediening maakt hij plaats voor de tekenen en zegelen die daar afgebeeld worden aan het heilig avondmaal, namelijk het offer. En als koning beschermt hij, want het is een aangevochten zaak om avondmaal te vieren, nietwaar? Kijk, en dan ga je hoe langer hoe meer in hem zien, in zijn namen en in zijn gehele persoon. Dat gebeurt trapsgewijze. Kijk, en als je nou een van de dochters van Jeruzalem bent, dan oefent de Heere je trapsgewijze daarin. Hoe gaat dat dan, zegt iemand? Nou, heel eenvoudig. Er komt een verlangen in je hart om op hem te gaan leunen. En je zegt in je ziel, ik wil ook zo graag op hem leunen. En als dan de Heilige Geest je ogen opent, dan zeg je, ik kan op hem leunen. Gelet op wie hij is. Ik kan echt op hem leunen. Met al mijn goddeloosheid en met al mijn onmogelijkheden. En dan geeft de Heilige Geest je moed. En dan zeg je, ik durf op hem te leunen. Ik durf. En als je dat dan mag beoefenen, dan ga je ervaren en ik mag op hem leunen. Als de gift des vaders. Onze tweede gedachte. De herinnering aan deze liefde. Eerst weer historisch. Als we letten op het vervolg van onze tekst, dan blijkt dat de bruid in gesprek is met haar bruidegom. Lees maar mee. De bruid die zegt dan, onder de appelboom heb ik u opgewekt. Zie je wel, dat zegt ze dus tegen de bruidegom. En daar heeft u, mijn lieve bruidegom, uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij, mijn lieve bruidegom, u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft. En daaruit kun je concluderen dat er dus al een ontmoeting heeft plaatsgevonden. En zij duidt ook de plaats aan waar dat gebeurd is. Onder de appelboom. Een appelboom maakt deel uit van een boomgaard. En we kunnen gerust concluderen dat dat een geliefde plek is geweest voor Salomo en Sulamiet. Om elkaar te ontmoeten. In de boomgaard. Onder de appelboom. Al eerder heeft zij hemzelf ook vergeleken bij een appelboom. Hooglied 2 vers 3. En nu herinnert ze ook hier Salomo aan die appelboom. Toen heeft ze gezegd, u lijkt op die appelboom. En ik vind het heerlijk om onder de schaduw te zitten. Daar spreken we ons allemaal aan vanavond natuurlijk, hè? Bij deze warme dagen. En uw vrucht is mijn gehemel te zoet. Waarschijnlijk was het een sinaasappelboom, zoals je die veel in Palestina ziet groeien. En dan zegt ze, onder de appelboom heb ik u opgewekt. Wat dan, u, de liefde van u, de liefde van u opgewekt. Dat betekent toe, Salomo, laat het weer eens blijken dat je me lief hebt. Dat is die opwekking. In vers 4 wordt er juist gewaarschuwd om de liefde niet te vroeg op te wekken. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt totdat, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lusten. Geestelijk is dat ook zo. Je kunt inderdaad te vroeg aan het avondmaal gaan. Dan ga ik het alweer toepassen. Maar dat moet ik eigenlijk niet doen. Dus dat komt straks even. Ik wil er eigenlijk mee zeggen, dat vind ik best een van de moeilijkste teksten hoor. Vers 4, staat ook ergens anders. Wat betekent dat nou eigenlijk? Je mag de liefde niet te vroeg opwekken. Maar in ieder geval, nu was het zover. Ik denk dat het te maken heeft van, nu zijn we bij elkaar. En nu ga ik die liefde opwekken. En wat doet ze dan, als ze dat gaat doen? Dan gaat ze die liefde in herinnering brengen. Kijk maar naar het vervolg van de tekst. Dan gaat zij herinneren aan de afkomst van Salomo. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Dus wat zegt ze tegen de bruidegom? U weet toch wel wie uw moeder is. En dat weten jullie wel, hè, jongens en meisjes. Dat was Bathseba. De vrouw waar David overspel mee gepleegd heeft. Het tweede kindje van Bathseba bij David. Het eerste kindje moest ze door de dood verliezen. En het tweede kindje heette Jedidja. De geliefde. En Nathan had gezegd, en hij zal het worden. Hij zal de koning zijn. En dat heeft zij met smart voortgebracht, die moeder. Zoals alle moeders een kind ter wereld brengen met smart. Maar we kunnen ook gerust, gelet op de afkomst van Salomo, aan een andere smart denken. Dat Bathseba voortdurend herinnerd werd aan haar zonden als ze weer een kindje kreeg. En aan haar gesneuvelde man, voel je wel, met smart. En toch uniek. Zo uniek dat dat kind, dat eigenlijk opzij geschoven moest worden van, nou die kan toch niet de opvolger van David worden. Aangewezen is als de opvolger van David, Salomo, de vredevorst. En toen hij koning werd, toen heeft hij Sulamiet opgehaald, gebracht naar die prachtige boomgaard, daar onder die appelboom. Daar gaan wij gemeenschap oefenen. Je merkt al aan de Statenvertaling, tenminste mijn uitgave, dat u met een hoofdletter staat. En uw moeder staat ook met een hoofdletter. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. En dat is de verklaring natuurlijk van onze kanttekening. Die zien in u de Heere Jezus Christus. En in Shulamit zien de kanttekeningen de bruidskerk, Gods kinderen. En Gods kinderen die hebben een plek waar ze hem ontmoeten. En daar verwekken ze de liefde van de meerdere Salomo tot haar. Want zij kent die liefde. Dat is ook een belangrijk kenmerk om avondmaal te vieren. Als God in je leven begint, dan stort hij de liefde Gods uit in je hart. En dan ontstaat er wederliefde tot de Heere en tot zijn dienst. En die liefde is niet meer uit te blussen. Want dat blijkt ook wel uit het vervolg, waar ik straks nog wat van zal zeggen. Maar het gaat hier om de herinnering. De bruidskerk die een ontmoeting heeft met de bruidegom, die wekt die liefde op door terug te gaan naar de oorsprong van de meerdere Salomo, de Heere Jezus Christus. En dan kom je altijd terecht in de eeuwigheid. Dat al van eeuwigheid de Vader besloten heeft om zijn Zoon te zenden naar deze wereld. En dan kom je terecht in Bethlehem. Waar hij geboren is vanuit de liefde tot zijn volk. En dan zie je hem tijdens de omwandeling gaan. En dan zegt hij ook dat hij ze lief heeft tot het einde toe. Dat hij zich doodgeliefd heeft aan het kruis. En dat hij uit liefde, nadat hij opgestaan heeft, de zijnen heeft opgezocht. En dat hij uit liefde naar de hemel gevaren is, om vanuit die liefde, die ware liefde, te voeden door de trooster, door dat tegenpand, door de Heilige Geest. En die liefde wordt gesmaakt en geproefd op een speciale plek onder de appelboom. En daar weten Gods kinderen van in hun leven. Van zulke plaatsen. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. En daar heb ik in de meditatie teruggedacht aan die onuitsprekelijke zelfopofferende liefde van u. Die herinnering, doe dat tot mijn gedachtenis. Ook herinnering, toch, aan zijn liefde voor u, kind van God. Welke plaats is dat bij u? Ja, zegt iemand, dat kan in de kerk zijn, dominee. Ja, dat is zo. Soms aan het avondmaal. Onder de prediking, maar meestal is dat in de binnenkamer. Als je alleen bent met de Heer. En daarover mediteert. Dat is ook de beste manier om je voor te bereiden op het heilig avondmaal. Wij leven natuurlijk in een hele jachtige tijd. En daarom is het ook fijn dat we vanavond bij elkaar zijn gekomen. Om ons daarop te bezinnen. Van in hoeverre zonder ik mij af. Om echt te mediteren over zijn hartelijke liefde jegens mij. En dat ik zo ook heen geleid wordt naar aanstaande zondag om heilig avondmaal te vieren. Niet dat daar nou de vrucht van afhangt. Niet dat daar nou de grond in gelegen is om avondmaal te vieren. Dat ligt echt in zijn liefde, in zijn nodiging. Maar toch is het wel zo dat je wel met meer vrucht avondmaal viert, wanneer je dat mag beoefenen door de genade van het ware geloof. Dat je echt al biddende en smekende zegt: Heere, toe, mag ik aan de tafel des Heeren plaatsnemen? Mag ik daar een ontmoeting hebben? Ook als dominee. Ik weet nog goed in Barendrecht dat een keer gebeurde. En ik smeekte en ik bad en ik vroeg: Heere, mag ik aanstaande zondag weer eens een ontmoeting met u hebben? En wij hadden altijd twee tafels. En aan de eerste tafel gebeurde het niet. En aan de tweede tafel gebeurde het. Het gebeurde met deze woorden. En hij nam die niet. En dat staat eigenlijk in het evangelie op het moment dat hem drinken aangeboden werd. Edik. Dat verdoofde hem. Dat zou zijn pijn draaglijker maken. En hij nam die niet. En toen liet Gods geest mij zien. En ik nam die wel. Hij leidde me terug naar het paradijs. Daar stond ik met Adam. En ik nam die wel. Van die verboden vrucht. En toen zag ik die tweede Adam. En hij nam die niet. Want hij wilde volkomen lijden. Hij wilde de drinkbeker des vaders tot de laatste druppel drinken. Dan wordt dat in de herinnering gebracht. En dat wekt de liefde op. Om dan een kostelijke ontmoeting te hebben. En te ervaren wat we eerst gaan zingen met elkaar. Met Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Vers 17 van Psalm 31. Luisteren dus naar de liefde van de hemelse bruidegom tot zijn bruidskerk. De eerste gedachte was de verwondering over deze liefde. Die dochter van Jeruzalem, die spreken die vraag uit. En toen zij keken naar Sulamiet, toen hebben ze tegen elkaar gezegd: als het voor Sulamiet kan, dan kan het ook voor mij. Daar hebben ze moed uit mogen scheppen. Wat een wonder dat Salomo nou zo'n zwarte bruid uitgekozen heeft. En zo is het geestelijk ook. En onze tweede gedachte, dat was de herinnering aan die liefde. Want dan horen ze het Shulamiet getuigen. Ze zijn erbij. Ze horen het, wat Shulamiet zegt. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Zo'n plaats. Zoals Jezus dat zei tegen Nathanael. Eer u Filippus riep, zag ik u onder de vijgenboom. En dan gaan we naar onze derde gedachte, want zij willen ook verzekerd worden van die liefde. En juist het avondmaal, dat is bedoeld om Gods kinderen ervan te verzekeren. Namelijk deze mijn hartelijke liefde jegens u. Eerst gaan we natuurlijk even dat historische weer bekijken. Zet mij als een zegel op uw hart. Dat is een beeld uit de oudheid. Van ouds dan droeg een bruidegom een ketting om zijn nek met een ring. En in die ring stond de naam van de bruid. Zoals wij dat ook in onze ringen doen. En zet mij als een zegel op uw arm. Een armband met een ring eraan of een ring aan de vinger. Waar ook de naam van de bruid in geschreven stond. Nou staat er, zet mij. Dus dat betekent, wil mij toch op je hart dragen, Salomo. En zo is het toch als je echt je meisje lief hebt. Mijn jongen, en dan draag je haar op je hart. En ook op je arm. Dus alle handelingen die je verricht, dat die gericht zijn op mij. Ten diepste is liefde heilig egoïstisch. Er kan geen plaats zijn voor een ander. Maar het ziet hier vooral ook op die onverbrekelijke band. En dan getuigt ze hoe sterk die liefde is. Ze is sterk als de dood. En de ijver is hard als het graf. Dat betekent dat die liefde is niet te doven, ook niet door de dood. En dat weten de weduwnaren en de weduwen in ons midden. Dat als je je geliefde naar het graf hebt gebracht, dat die liefde niet ophoudt tot degene die je ontvallen is. Dat blijft. Dat blijft tot aan je dood. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. De enige plek in het boek Hooglied waar de naam Heere valt. Ze vergelijkt dus haar liefde tot Salomo met de liefde Gods. Vlammen des Heren. En vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. En dat gebeurt. Want de liefde tussen twee mensen, tussen een jongen en een meisje, tussen een man en vrouw, kan soms ernstig beproefd worden. En dat je zegt, nou gaat er een rivier over onze liefde. Om de liefde uit te blussen. En toch zullen die vele wateren die liefde niet kunnen uitblussen. En al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten. En dat betekent dat die liefde ook niet te koop is. Dat een ander je ook niet om zal kunnen kopen. Met wat dan ook om te breken met je geliefde. Nee, geestelijk is het ook zo. Geestelijk, dan is het zo dat als zij zegt, dus dan heb ik het over iemand die Christus lief heeft gekregen. Zet mij als een zegel op uw hart en op uw arm, dat niet betekent dat zij twijfelt aan die liefde. Dat is niet zo. Dat kan natuurlijk wel. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier juist erover dat zij echt verlangt dat die liefde bevestigd wordt. Dat die ook versterkt wordt. En dat zij dat ziet ook met een zichtbaar teken. En dan voel je al aan dat je dat toe kunt passen op het heilig avondmaal. Je kunt in je bank avondmaal vieren, als je de vrijmoedigheid nog niet hebt. Dat je door het geloof toch dat teken mag zien. Het is niet zo afhankelijk van het al of niet vieren van het heilig avondmaal hoor. Want er zijn er die oppervlakkig avondmaal vieren. En eigenlijk het leven, het liefdesleven tussen Christus en zijn ziel niet kennen. Maar je moet ook weer niet zeggen, oh, dus dat kan ook. Want de Heer heeft niet voor niets dat teken gegeven. Een zegel, een teken en zegel van zijn hartelijke liefde. En als het goed is, dan krijg je daar een betrekking op, als je het geestelijke leven kent. En dan vroeg of laat, dan geeft de Heer die vrijmoedigheid. Zoals bij Rut bijvoorbeeld. Rut kwam op de akker van Boas. En als ze thuis kwam, dan zei Naomi, waar ben jij geweest? Wat heb jij toch veel meegenomen? Ik ben op de akker van Boas geweest. En Naomi zei, dat is een van onze lossers. En toen ze weer op die akker kwam en zag dat de tafel aangericht werd, vloog ze niet naar die tafel toe, maar wachtte ze op het moment dat Boas haar een seintje gaf. En toen ze aan die tafel zat, greep ze niet naar het brood van de maaiers, maar Boas langde haar het koren. Voel je, geestelijk is het ook zo. Je weet je zo diep afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest. Daarom kun je ook, al is het met horten en stoten, vertellen hoe je aan het avondmaal gebracht bent. Voor het eerst, maar als het goed is, dan moet dat geen automatisme worden, ook telkens weer opnieuw. Onze kanttekeningen geven een prachtige verklaring als het gaat om dat dragen op het hart en op de arm. Dan verwijzen ze naar de hoge priester uit het Oude Testament. En dat kent u wel, die hoge priester met zijn prachtig hoge priesterlijk kleed droeg op zijn hart de efod met daarop die 12 edelstenen, met daarop geschreven de 12 stammen Israëls. En ook op zijn arm waren weer edelstenen bevestigd met de 12 stammen van de kinderen Israëls. Prachtige heenwijzen naar het hoge priesterlijke werk. Zet mij, Heere, als een zegel op uw hart. Zoals de hoge priester in het Oude Testament Gods volk droeg op zijn hart. Draagt u mij ook op uw hart, Heere. En dat doet hij. Hij draagt zijn kinderen op zijn middelaarshart. En hij heeft zijn kinderen geschreven op de beide handpalmen. En hij ziet ze telkens voor zich. En die liefde is sterk, zoals al die beelden dat aangeven. En dan kun je denken aan Romeinen 8, vers 39. Dat hoeveel er ook tegenop komt, tegen die liefde, verdrukking, nog benauwdheid of vervolging, maar niets zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Die liefde die is ook vasthoudend. Ik kan Christus niet vasthouden. Echt niet. Daar zul je achterkomen hoe ontrouw die bruid is. Dat wordt ook in het boekje Hooglied geïllustreerd. Ontrouw. Maar hij blijft getrouw. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Het is vurige liefde. En dat merk je door het werk van de Heilige Geest. Wel aangevochten, jazeker. Want de wateren worden er overheen gegoten. Van de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Denk maar aan dat prachtige beeld in de christenreis als Bunyan ziet dat aan de ene kant de duivel water op dat vuur dat ontstoken is werpt. En aan de andere kant de engel die elke keer daar olie op giet, de olie des geestes, aangevochten liefde. Hij vecht met name rond het avondmaal aan met je verdorven bestaan. Dat kan soms zo woeden, zelfs aan de tafel des Heren. En dan bespringt de duivel je. En dan voel je van binnen hoe zwart je bent, dat je zegt, o Heren, help me toch alstublieft. Maar de zegen is dat de Heere dan de bestrijders het zwijgen oplegt. En dat doet hij door het woord van God. Twist met mijn twisters, Hemelheer. Ga mijn bestrijders op de keer. Het is ook, een belangrijk kenmerk, heiligende liefde. Want de naam Christen die gaat aan zonder heiligmaking. En zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Het is vrijwillige liefde, geliefden. Ze is niet te koop. Echt niet. Ze is uit genade verkregen. En daarom zal hij ook laten blijken dat het volhardende liefde is. Amen.